Ik heb de dader gevonden en ik heb een pen teruggekregen. En toen zei de rector, weet je wat jij moet doen, jongen? Je moet bij de politie gaan.
Je luistert naar de tweede serie van Blauw Geboren. Een serie van de Nationale Politieeenheid Amsterdam. In Blauw Geboren gaat Marijke de Jager in gesprek met collega's die afscheid nemen van de Amsterdamse politie. De komende afleveringen praat Marijke de Jager met oud-korpschef Bernard Welten. Samen met elke keer een gast met wie hij nou heeft samengewerkt. Vandaag deel 7, met als gast Rienk Hof. En dan gebeurt het toch.
Ja, we zijn op de plaats. De dader heeft de kuil laten genomen. Het zal gaan om een 9-wielen jonge man met een donkerbruin jack. Donkerbruine broek, hoge lichte schoenen. En hij is weggelopen onder het viaduct. Die gooit zijn weg aan die kant op. Niemand achteraan. Wij kijken net met de auto voor.
Het vliegtuig in de pijlen neergestort. We gaan de locatie bekijken. Dit is een Rotterdam. Dit is een Boeing 747 neergestort in de kuilzone. Het is geen geintje, jongens. Serieus. Alleen heet richting kuilzone.
U hoorde een centralist bij de meldkamer van de politie Amsterdam die groot alarm slaat en iedereen naar de Bijlmer stuurt. Het is 4 oktober 1992, een paar minuten over 6:30. Het blijkt te gaan om een vrachtvliegtuig van de Israëlische vliegtuigmaatschappij El Al die tussen de flats Groeneveen en Kruidberg in Amsterdam Zuidoost, toen beter bekend als de Bijlmer, is neergestort. Naast mij zit Bernard Welten, destijds chef van de Centrale Recherche, gemeentepolitie Amsterdam. En hij had toevallig piket die dag. Welkom Bernard.
Dankjewel Marijke.
De ramp met de El Al heeft enorme impact gehad. Uiteraard was er ten tijde van de ramp enorm veel media-aandacht. Maar aanhoudende gezondheidsklachten van bewoners en hulpverleners, verhalen over mannen in witte pakken en gespeculeerd over de inhoud van de vracht van het vliegtuig leidde er uiteindelijk toe dat in 1999 de parlementaire enquête Vliegramp Bijlmermeer van start ging. Live televisie door een onderzoekscommissie van het parlement over de oorzaak van de crash en de gebeurtenissen daarna. Over de ramp zijn diverse documentaires verschenen en talloze artikelen en rapporten. In 2017 is er nog een prachtige korte uitzending gemaakt door AT5 met Bernard Welten en Bart Driessen. Driessen was destijds commandant van de berging namens de politie. In deze podcast gaat het over een onderwerp wat jou na aan het hart ligt, Bernard. En dat is overheidsoptreden en dan met name gezamenlijk overheidsoptreden. Daarvoor heb je een gast uitgenodigd die zich hier ook al heel lang mee bezighoudt. En dat is Rienk Hof. Welkom Rienk.
Dankjewel Marijke.
Rienk, jij bent na je opleiding als criminoloog al snel bij de gemeente Amsterdam terechtgekomen, waarbij je allerlei functies hebt vervuld die met openbare orde en veiligheid te maken hebben gehad. Daar komen we straks nog op terug. Maar allereerst zou ik toch heel graag willen inzoomen op die avond van 4 oktober 1992. Zowel jij, Bernard, als Rienk beginnen die avond met Studio Sport, maar rond 8:00 ziet de wereld er heel anders uit. Bernard, het is zondag begin van de avond. Je bent net thuis, want je was op het hoofdbureau die dag in Amsterdam. En je weet, als de telefoon gaat, dikke kans dat je weer op pad moet. Even voor de duidelijkheid. Het piket wat jij had, betekende dat jij in functie was als de hoogste politiefunctionaris van Amsterdam op dat moment?
Ja. Ja, dan is het verstandig om zo'n dag alvast maar gewoon te gaan. Want je weet toch dat je gebeld wordt. Dan kan je er maar gelijk zijn. Leuke dag is dat trouwens.
En waarom zeg je dat, Bernard, leuke dag?
Dat zijn van die dagen dan. Dan ben je natuurlijk in functie, maar tegelijkertijd loop je langs op de meldkamer en je spreekt collega's en we eten gebak met elkaar. En een enorm verbindende dag. Als het niet te druk is, is het een enorm verbindende dag met dieners. Ik vind het altijd heel leuk, want dan is er tijd voor een praatje pot.
Zeker, net zoals kerstmis is ook nooit erg om te werken. Is het ook zo bij jou op het stadhuis?
Nou, het stadhuis is natuurlijk niet echt operationeel. Wij waren in de tijd wel verantwoordelijk voor de voorbereiding van de rampenbestrijding. En dat was ook de reden dat ik tijdens Studio Sport werd gebeld met de mededeling onmiddellijk nu naar het stadhuis komen. Want wij waren ook verantwoordelijk voor het functioneren van het beleidscentrum.
Ik laat even een geluidsmachtfragment horen van de meldkamer.
Ja, met Kramer, meldkamer politie. Wij hebben dus net een vliegtuig neergestort hier bij ons in Amsterdam Zuidoost.
Vliegtuig
een vliegtuig neergestort, ja. En er wordt gesproken over een verkeersvliegtuig.
schijnt er toch uit, hè?
En ja, wij kregen eerst het telefoontje binnen. Nou, we kregen mevrouw, denk een geintje. Maar nou, het was helemaal wit hier. Maar het is inderdaad waar alle auto's zijn op de plaats. De verkeersdienst gaat allemaal toe, alle wegen worden afgezet. Dus daar hebben we het wel even doorgegeven. We weten niet precies de juiste locatie, maar het is in de buurt van Gooioord.
Gooioord?
Ja.
In de Bijlmer?
In de Bijlmer, ja.
Oh mijn god, toch.
Bernard, je hoort omstreeks 6:45 van de meldkamer. Kamer 14 werd die toen genoemd dat er een vliegtuig is neergestort. En je springt meteen in de auto. Je rijdt vanaf jouw huis in een kwartier naar de Bijlmer. En kun je je nog herinneren wat je toen in die auto bedacht?
Ja, weet je, kijk, ik ga nog even terug naar het moment dat ik gebeld werd. Want ik ga in de hal staan, ik hou mijn vrouw vast en ik laat het even inzinken. Dat klinkt een beetje idioot, maar denk je even, een vliegtuig uit de Bijlmer neergestort. Holy moly. Enfin, dat moment, dan stap ik in de auto, dan zet ik mijn blauwe lamp op dak. Ik zoek een beetje zenuwachtig waarschijnlijk op dat moment naar de switch om mijn sirene aan te zetten. Ik vlieg de wijk uit. Ik rijd langs het huis van een collega van ik denk, die moet ik meenemen, want die vermoordt me achteraf als ik hem niet heb laten instappen. En dan vliegen we die kant uit. Het eerste wat ik doe is dan onderweg met de ouderwetse ATF-2. Hè, dat is een telefoontoestel wat nu in een museum staat. Bel ik naar Erik Nochtold, dat was destijds de hoofdcommissaris. En ik heb geen idee wat ik aan ga treffen. En ik weet ook eerlijk gezegd niet zo goed waar ik naartoe moet rijden. Want het is ergens in de Bijlmer. En ik ben, nou ik denk dat ik ter hoogte van Vinkeveen ben. En dan zie je al de vuurbal als het ware. Of beter gezegd, het moest daar een enorme, het moest een oase zijn van vuur. Dat kon niet anders.
Nou, maar niet seks te jaren.
En daar ben ik gewoon op afgereden. En ik weet wel dat ik daar aankwam. En toen heb ik mijn sleutels naar een diener gegooid. En ik ben hardrennend naar de plek. Dus onheils gerend. Wat denk je onderweg? Je hebt geen idee waar je aan begint. En het enige wat je jezelf realiseert is just do it. Hè? Nu gaat het gebeuren. Als je op zo'n moment ter plaatse komt, weet je één ding. Met de ervaring die we met grootschalige politieoptredens hebben, er is nu behoefte aan leiding. Dus ik ben op een ME-auto gaan staan en ik heb gezegd, mannen, we gaan het al dus doen. Zo.
Zo. En even voor de luisteraar, je zei al, dat ATF, dat ding, dat staat in een museum. Maar hoe zag dat eruit?
Nou, kinderen zouden dat nu een ijskast noemen. Hè. Dan had je het was al heel bijzonder dat ik een telefoon in mijn auto had. Er waren maar beperkt aantal mensen die dat hadden. Dan had je zo'n pieletje op je auto staan. Nou, dat was heel stoer als je dat had. Wat dat betekende dat je een autotelefoon had. En het was, daar kon je dus inderdaad mee bellen. Het was eigenlijk een soort ouderwetse, het ontbrak er nog maar aan dat die van bakkeliet was. Ouderwetse telefoon waar je in ieder geval verbinding met de buitenwereld mee kon krijgen. Maar dat was wel de eerste versie. Met andere woorden, hij was ook heel snel overbelast, wat we ook onmiddellijk merkten toen we daar in de Bijlmer aan het werk gingen.
En jij, Rienk, jij had vast geen autotelefoon.
Nee. Ik werd thuis gebeld, terwijl ik net naar Studio Sport in Zet van Ajax zat te kijken. Onmiddellijk naar het beleidscentrum komen. Nou, eerst dacht ik, dat is een grap. Maar toen bleek wel dat het heel erg serieus was. Dus ik heb mij naar het stadhuis gespoed. En ik weet nog wel dat ik onderweg daar naartoe, mijn vrouw heeft me daar afgezet, dat ik dacht, het is een passagiersvliegtuig. Het was totaal niet bij me opgekomen dat het een vrachtvliegtuig zou zijn. Dus ik hield al rekening met honderden doden, nog afgezien van de bewoners in de flat. En toen ik één keer in het beleidscentrum was, pas na een kwartier of zo kreeg ik pas door dat het gelukkig geen passagiersvliegtuig was. Dus ik had nog wel een vorm van opluchting. Klinkt een beetje bizar natuurlijk, let op de en sowieso van het hele incident, maar dat het dus geen passagiersvliegtuig was, dat gaf wel een vorm van relief. Nou,
dat
valt het nog mee, want ja, als je een Boeing hebt met een paar honderd passagiers erin, dan was het natuurlijk de ellende helemaal niet meer te overzien geweest.
Bernard, jij hebt om personeels gevraagd en een ME-commandowagen.
Ja, dat heb ik inderdaad, wat je zegt, dat deed ik onderweg. Ik heb niet alleen Nochtold gebeld, ik heb ook gezegd, stuur alles wat je hebt naar de Bijlmer en ik zal het daar wel gaan verdelen. Je moet een plek hebben, je moet dus een commandovoertuig hebben van waaruit je ook kunt gaan opereren. En die heb ik gezet naast de commandovoertuig van de van de brandweer, Kees de Boekhorst, vanaf dat moment voor mij een vriend voor het leven, zal ik maar zeggen. Hè? Want en jongens, nu... Hè,
we Want wat was hij, Kees
de Boekhorst? Kees was, ik was operationeel de baas daar, zal ik maar zeggen. En Kees de Boekhorst, de brandweercommandant, daar ter plaatse.
Ja, hij was toen plaatsvervangend.
Weet je, dat ontging. Maar voor mij was het de baas waar ik zaken mee deed. Ja. En hij en Kees en ik konden het prima elkaar vinden. Kees, jij doet dit, ik doe dat. En geen gedoe. En zo is dat eigenlijk ook. En Kees en ik kunnen elkaar ook de afgelopen jaren niet tegenkomen. Weet je nog.
Maar jij zegt niet voor niks plaatsvervangend. Want was dat belangrijk?
Nou, omdat dat juist de hele opzet van dat beleidscentrum was dat de operationele diensthoofden, die zaten in het beleidscentrum. En hun operationele mensen waren in het veld. Dus Hugo Ernst, dat was de brandweercommandant in die tijd, die werd opgeroepen om naar het beleidscentrum te komen. Net als Erik Nortelt overigens, die daar ook vrij snel was.
Ja, dus die zat bij jou. En Bernard, zo'n ME-commandowagen, hoe ziet die eruit?
Nou, dat is een beetje een klein... vrachtwagentje, een heel klein vrachtwagentje zal ik maar zeggen. Daar zitten een stoel of 5-6 in. Dat is vervolgens helemaal behangen met apparatuur, met mobile phones, met portofoons en met een enkele gsm zou je noemen, hè? Dat ATF waar ik het net over had. Ik weet wel dat iemand ging op een gegeven moment op de brandblusser staan, dus wij waren met z'n allen in no-time... bepoederd, dus maar we moesten wel door. Hoe zag er dat voor de rest uit? Nou, vies. Een beetje een oude ME-auto. En wat ik weet wel dat ik daar ging zitten. Ik heb een ME of een tekeningetje gemaakt op een papier. Van op die manier ga ik het doen. Dat was mijn rampenplan en zo maar aan het werk.
En de Boekhorst zat bij jou?
Nee, Kees had zijn eigen...
commandowagen.
Ja, zijn eigen commandowagen. Maar wij stonden nagenoeg met de ruggen tegen elkaar. En dan deden we af en toe de deur open. Zeg Kees, als jij, dan doe ik. En dat ging eigenlijk, wij werkten voor een ouderwetse tamtam. Hè. Kijk, er werkt in zo'n chaos werkt er nauwelijks nog iets. Dus dan wijs je mensen aan en zegt, daar moeten mensen op een linie gaan staan. Daar wordt geplunderd. Daar zijn mensen die hulp nodig. Daar moet een helikopter geland worden. Daar moet een tent neergezet worden. Er is heel veel te regelen op zo'n moment. Er moeten routes vrijgemaakt worden op weg naar het ziekenhuis. Mensen die gewond waren. Dus er zijn enorm veel beslissingen die je moet nemen. En wat je vooral niet moet doen, is een beslissing nemen die contra is aan datgene wat de brandweercommandant net geregeld heeft. Want dan krijg je op straat je gedoe. En je ontdekt heel snel, aan die diener kan ik wel wat vragen. En die moet even gaan zitten nu. Snap je? Dus, maar wat ik al zei, de ouderwetse tamtam. Denk eraan bij mij terugkomen en zeggen of het gelukt is. He, want soms,
dus die deur ging steeds open.
Die deur ging steeds open, dicht. En dan staan er ook mensen op de deur te bonken. Er staan natuurlijk journalisten die willen. Ik kwam daar Ger van Westing nog tegen. Die stond daar ook. En
die was journalist bij.
Ik denk dat, hoe heette dat in de tijd? Zal dat Nieuwsuur, Nova, wat had je voor NOS Laat? Weet je wel, dat is een van de... Daar werkte hij in die tijd al voor. Dus hij was ook naar de Bijlmer gekomen, Ger. En ik zeg, Ger, ik kan je nu even niks vertellen. We kenden elkaar. Een enorme hoe moet ik het zeggen? Ik stond er vanaf zeg maar 7:00. En ik denk dat ik rond 1:00 met Kees de Boekhorst dat terrein over ben gelopen. Toen was het meeste wel geblust. En je hebt geen idee wat je dan aantreft.
Nou, daar komen we zeker zo op. Maar wie had de leiding op dat terrein die avond? Ja, jij namens de politie. Ja. Maar is de brandweer op zo'n avond formeel...
Ja, waarschijnlijk wel. Maar we hebben daar...
Helemaal geen issue.
Nee, dat is helemaal geen issue.
Ja, formeel is dat de brandweer. Hè? Want...
Formeel is dat de brandweer. Maar dat, Kees en ik hebben daar geen gedoe over gehad. Dat is ook... Kijk, als je nou één ding niet moet doen... dan is het op zo'n moment ruzie gaan maken wie er wel of niet over gaat. Dan snap je echt je verantwoordelijkheid niet.
En wie wilde jij in die auto hebben?
Ik wilde een paar goede mobilefonisten hebben. En iemand die gewoon bijhield wat we deden. Snap je? Het is wel. Je wil af en toe natuurlijk het beleidscentrum of wilde natuurlijk informatie hebben. En dan hangt er een helikopter en iedereen wil contact met jou maken. Want jij bent dan op dat moment een beetje in het hart van de operatie. Je weet het meest, je staat er bovenop. Tegelijkertijd dacht ik, jongens, hou even stil. Ik weet niet meer dan, ik kan niet meer vertellen. Bovendien hou je me enorm van mijn werk nu. Hè? Dus ik snapte wel dat men veel wilde weten. Maar het liefste knip ik alle lijnen door als ik heel eerlijk ben.
Ja. Dus af en toe nam je ATF niet op.
Nee, ja, precies. Nou ja, nou, hij deed het ook wel eens niet. Hè. Je hoort het wel eens bij piloten die zeggen... Hij doet het niet hoor. Tuut. Ja. Ik overdrijf nu, maar we hebben wel veel... ik heb wel gezegd, nu even maar niet storen. Ik ben nu even druk. Hè.
En nog even voor de jonge luisteraars. Een mobilifoon en een mobilifoonsysteem. Wat gebruikte de politie toen? Hoe zag dat eruit? Hoe werkte dat?
Jee, hoe leg je dat uit? Dat is een heel klein koffertje. Daar zit een klein beeldscherm, een displaytje op. Er zitten heel veel draaiknopjes op. En dat is iets waar je door mee kunt spreken, een soort microfoon. Er zit een spreeksleutel aan. En zie het maar als een soort ingebouwde walkie-talkie. Ik denk dat de jeugd wel weet waar ik het nu over heb.
Zo en moet je dat maakte zeggen. Die gebruik van radiofrequenties?
Die maakte gebruik van frequenties. Vraag me de frequenties niet precies, maar we hadden er een paar waar we over konden werken. Je had de eerste frequentie werd natuurlijk gewoon gebruikt door de gewone assistentiesurveillance. Want er was wel eens van een ramp gebeurd, maar er gebeurde natuurlijk nog meer. Dus vanuit de meldkamer zaten zij op de eerste frequentie en ik denk dat ik op de tweede of de derde, dat wil ik even af zijn. Maar je spreekt dus heel snel met elkaar af op welke frequentie zitten wij. In die tijd kon men trouwens ook nog voor een belangrijk deel meeluisteren. Dus het berichtenverkeer moet allemaal opgevangen zijn, ook door radiopiraten die gewoon mee wilden luisteren. Die hebben dat ongetwijfeld aan. Daar wil ik even vanaf zijn. Maar wij gebruiken dus een eigen frequentie, zo moet je dat zien.
Ik vraag het even omdat het bij de parlementaire enquête die later kwam ook nog wel aan de orde is geweest. Ik wist dat ook niet, maar dat mobilifoonverkeer of telefoonverkeer, dat werd ook eigenlijk gelogd. Er waren ook kopieën van.
Zeker.
Dat gebeurde 24 uur per dag en om de zoveel tijd werd dat gewist.
Zeker, maar dat is dat, omdat je terug wil luisteren, even om... kijk, wat er gebeurt er nou? Soms bellen mensen in, zoals dat in ons jargon heet. En dan zijn ze erg onduidelijk in wat ze precies zeggen. Maar er gebeurt iets ernstigs. Dan moet de meldkamer de mogelijkheid hebben om zo'n gesprek terug te luisteren. Dus dan spoelen ze het even terug. En dan zeggen ze, nou dit en dit. Tegelijkertijd kan dat natuurlijk van belang zijn. Zeker bij dit soort verschrikkelijke gebeurtenissen. Dat je gewoon terugluistert van, oké, wat zijn nou op welke momenten de beslissingen genomen... En op basis van welk berichtenverkeer is dat dan gedaan?
Politie?
Ja, goedenavond. Ik weet het niet zeker, maar ik ben bang dat ik een vliegtuig neer heb zien storten.
Wat heb je gezien? Wat heb je gezien?
Dat een vliegtuig neer heb zien storten.
Oh jij?
Ik kan het ook helemaal mis hebben hoor, maar...
Dit laat het hopen.
Ik hoop het ook.
Dus het is heel verstandig en het gebeurt vandaag de dag natuurlijk nog steeds.
Hoe vaak heb jij het teruggehoord? Wat er allemaal gebeurd was. Was het alleen bij de Bijlmerramp dat nog eens allemaal geëvalueerd is? Of gebeurde dat vaker bij de politie?
Nee, dat is ongetwijfeld vaker gebeurd. Maar om je de waarheid te vertellen. Ik heb dat met één keer heb ik dat nog meegemaakt. Dat ik zelf aan het terugluisteren ben geweest. Maar dat is toen was ik inmiddels politiebaas in Amsterdam. Bij Turkish Airlines. Toen heb ik, maar voor de rest heb ik het nooit teruggehoord. Ik heb die gesprekken ook. Mijn eigen berichtenverkeer heb ik nooit meer teruggeluisterd. Ik weet niet of er een reden voor zou zijn geweest.
Nee, maar het is een beetje van, het gaat over communicatie. Omdat we nu allemaal natuurlijk die gsm's hebben. Zeker. Vaste telefoon bestaat al bijna niet meer. We hebben encrypte telefoons nog mooier. En je kan je niet voorstellen hoe het toen allemaal was.
Dat is, daarom gebruik ik ook het woord tamtam. De kwaliteit van de verbindingsmiddelen, laat ik zeggen, was voor verbetering vatbaar.
Ja. En wat wilde je als eerste organiseren op dat terrein? Of moest alles tegelijk? Want er waren wegen die afgezet moesten worden. Er werd geplunderd. De media moest op afstand. Alles tegelijk? Of had je voor jezelf prioriteit dit moeten eerst?
Nee, ik denk... Weet je, je overvraagt me. Je doet zoiets echt heel intuïtief. Hè? Dus op het moment dat je denkt, kijk, ik heb nu beeld van dat. En dan denk je, dat gaan we nu regelen. En soms komt er iemand en zegt, jongens, er moeten wel wegen nu vrijgemaakt worden, want die ambulance moet kunnen rijden. Oké, dan gaan we dat nu regelen. Het is niet zo dat ik met een lijstje heb gezet van, je hebt ook helemaal de tijd daar niet voor om vinkjes te zetten, zal ik maar zeggen. Dat gebeurt dus, dat zou een enorme overschatting zijn van het handelen van een crisis. Je moet dan op basis van ervaring, intuïtie, en daadkracht, ja, het klinkt je een beetje raar als je dat zo zegt. Maar het lef hebben om gewoon ook beslissingen te nemen. En En je neemt veel beslissingen en ongetwijfeld ook verkeerde. It's all in the game, weet je. Dan moet je en even niet overleggen. En we gaan ook, ik heb ook geen moment teruggespraak gehouden met het beleidscentrum. Die hebben dat ook niet van mij gevraagd, trouwens. Af en toe belden ze in om te weten hoe het ging. Maar niet van, we gaan jou zeggen wat je nu moet doen. Dat is niet gebeurd.
Kan jij je ook niet herinneren, Rink, toch?
Nee, dus kijk, vanuit het beleidscentrum werden eigenlijk twee, direct snel, twee hele cruciale besluiten genomen. De eerste was dat op basis van de informatie van Bernard en Kees, dus de mannen uit het veld, was onmiddellijk duidelijk dat dit niet een gangbaar te handelen incident is. Dit was echt een ramp. En toen is dus de rampverklaring afgegeven.
Ja,
op grond van de rampenwet betekent dat dan dat alle, het hele gezag van alle gemeentelijke diensten en bedrijven werd gebundeld bij de burgemeester neergelegd. Dus dat was een heel belangrijk besluit. En een tweede belangrijk besluit was dat, Bernard noemde het al, dat dook natuurlijk allerlei media bovenop. En in die beginperiode klopten die journalisten bij de mensen in het veld aan en vroegen commentaar. En dat gaf natuurlijk allemaal ruis. Waardoor wij in het beleidscentrum op een gegeven moment eigenlijk alleen maar bezig waren om te checken of datgene wat was gezegd tegen een of andere journalist in het veld, of dat wel klopte. En toen is er heel snel het besluit genomen dat alle communicatie centraal zou gaan verlopen.
Noortje van Oostveen. Die kende ik alleen maar van het NOS-journaal in
ja,
die tijd.
Ja, oude NOS-omroepster van het NOS-journaal geweest. En die was op dat moment de woordvoerder van de burgemeester. Dus die zat ook in het beleidscentrum, kwaliteit qua. En met haar hebben we toen overlegd. En dat pakte uiteindelijk al vrij snel heel goed uit. Want daarmee kwam alle informatie ter plekke, kwam gebundeld binnen in het beleidscentrum. Daar werd het gedeeld en op basis daarvan werd de media voorzien van informatie. En dat betekende allerlei ruis ertussenuit.
Maar de eerste avond ging het bericht naar buiten dat het misschien om 250 doden, dat ging een eigen leven leiden.
Ja, dat weet ik ook nog hoe aan dat getal zijn gekomen.
Voordat we daar naartoe gaan, want dat is want daar heb jij van Tijn op aangesproken, maar daar komen we zo even op. Even nog, want jij zegt, het beleidscentrum nam die beslissing. Maar Bernard, dat betekende dat jij weer via de tamtam moest gaan zeggen, jongens, niet de pers te woord staan, stuur ze maar naar de Stopera,
nee, maar het stadhuis. Wij stonden ze ook echt niet te woord. Ik was helemaal geen tijd om ze te worden. Ik noemde net een voorbeeld van Gerver Westing, die ik toevallig als journalist kende. Er stonden natuurlijk al meer mensen op je deur te bonzen, maar wat ik had en geen zin in. Ik realiseerde me heel goed dat op het moment dat je nu iets tegen de media gaat zeggen, dat weer een eigen leven gaat leiden. Dus ik heb dat heel snel voortdurend afgekapt. Ik denk niet dat dat een issue is geweest. Dat ik heb later nooit op een donder gekregen dat ik
In het beleidscentrum hadden we, dat was natuurlijk ook de ervaring van een Noortje van Oostveen, die precies wist hoe die media werken. Van we moeten de informatie ergens centraal bij elkaar zien te krijgen, zodat er geen tegenstrijdige berichten en zo komen. En dan gaan wij moeten zo snel mogelijk vervolgens vanuit het beleidscentrum zorgen dat die media informatie krijgt. Want als je ze geen informatie geeft, dan gaan ze ernaar op zoek.
Ja,
en daar zijn ook die persconferenties. Het was een heel ritme daarvoor.
Die later komen. Ja. Dat is vanaf de dag daarna. Ik wil even terug naar dat beleidscentrum. Rink, wat is het beleidscentrum? Wat is dat?
Het beleidscentrum, dat is eigenlijk een centrum. En in die tijd, ik denk dat wij wel het meest geavanceerde beleidscentrum van heel Nederland op dat moment hadden. Dat is een ruimte waarbij de beleids decision makers bij elkaar zitten.
Onder de grond.
In het stadhuis. Een soort kelder.
In het stadhuis Amsterdam bij het Waterloopplein.
Bij het Waterloopplein, ja. En het beleidscentrum, dat moet je even voorstellen, dat in de hoek van dat centrum, het was best groot, daar hadden we een soort halve cirkel gebouwd, waarvan een kwart van die helft, daar waren twee rijen waar dan de beleidsmerken zaten, met de burgemeester in het midden. Nou, daar zat ik daarnaast en daar zat het hoofd openbare orde, Maureen Soruco, daar zat Noortje van Oostveen. Daar zat de gemeentesecretaris als dat nodig was. Daar zat, het speelde natuurlijk ook nog, de stadsdeelvoorzitter uit Zuidoost zat daar.
Ja, maar die ging in de tweede rij zitten, weet ik nog.
Ja, die zat in de tweede rij. En de wethouder regelmatig, want we hadden natuurlijk ook met allerlei andere gemeentelijke diensten van doen. Kan ik straks ook wat over zeggen. Huisvesting van slachtoffers en dergelijke. Sowieso de materiële opvang, dat ze, mensen moesten eten hebben, al dat soort dingen. En de andere helft van die cirkel, dat bestond uit, dat was dan een operationele tafel, daar zaten de diensthoofden. Nou, daar zat de brandweercommandant, Erik Nordholt, maar ook de GGGD-directeur, bevolkingsregisterdirecteur. Dus dat soort mensen zat daar. En vervolgens was in het beleidscentrum ook voorzien dat al die diensthoofden, die hadden, er was een aparte ruimte waar zeg maar hun mensen zaten die in die ruimte alle informatie konden bundelen. En wij organiseerden dan briefings op vaste tijden en dan werd al die informatie met elkaar gedeeld. Dus bijvoorbeeld Erik, daar zat dan een politieman, die zat in een ruimte daarachter. Die haalde alle informatie naar boven die relevant was om tot besluitvorming te komen in het beleidscentrum. Want daar draaide het allemaal om. Informatie delen, op basis daarvan prioriteiten stellen, besluiten stellen en afspraken maken. En dat ging in een vast ritme constant. En uiteindelijk dat was de waarde wat mij betreft van het hele rampenplan. Dat was een soort procedure, hoe kom je tot besluiten en hoe zorg je dat je die besluiten zodanig kwalitatief goed kunt nemen op basis van alle informatie die er is. En wat het voorschrijft, dat was wel de meerwaarde van het rampenplan, wie daar moeten zijn. Gewoon wie wordt geacht daar te zitten.
We komen zo op de verschillende beeldvorming ten aanzien van het rampenplan. Maar het beleidscentrum was nieuw, want Nordholt en ook jij Bernhard hadden daar nog nooit van gehoord, van dat beleidscentrum.
Nee. Nee,
en ik vond zelf erg grappig dat Nordholt aan de onderzoekscommissie van de vliegramp zegt dat hij de eerste was die aankwam bij het beleidscentrum en naar het lichtknopje moest zoeken. Of het waar is, weet ik niet.
Weet ik ook maar, niet. Toen ik kwam zat hij er wel, dus dat kan ik bevestigen. Dus hij was er wel heel snel.
Maar het is interessant dat je dat zegt. Ik heb de geur, want het was dus ondergronds, het was een kelder, het was een bunker, is nooit meer uit mijn neus gegaan.
Ja.
Elke keer als ik er kom, denk ik, oh ja, de Belger.
Ja. Ja, we hadden ook, er was ook een ruimte met stapelbedden, dus er kon ook overnacht worden. En het was eigenlijk wel, zeker voor die tijd, wel een state-of-the-art beleidscentrum.
Ja, maar het had ook een beetje rioollucht.
Kijk, de ramp was natuurlijk een enorme incident. Maar vanuit rampbestrijdingsoptiek was je nog redelijk overzichtelijk, omdat de burger, eigenlijk betrof het alleen maar de gemeente. Dus wij hadden zeker in die eerste week, hadden we niet veel van doen met de Rijksoverheid.
Zij vertellen ze geluk bij een ongeluk geweest.
Ja, dus eigenlijk, zeg maar de juridictie van de burgemeester vanuit die rampenwet, als opperbevelhebber zou ik maar zeggen, die bestreek eigenlijk alle relevante partijen die je nodig had. Dat waren bijna allemaal gemeentelijke partijen en de politie.
Indales was destijds minister van Binnenlandse Zaken. Ja. En die was zo verstandig om dit echt aan Van Tijn te laten en zich er niet mee te bemoeien.
Ja.
Zou tegenwoordig niet meer denkbaar zijn. Ja. Men zou er overheen gaan.
Ja.
Maar toen gebeurde niet.
Dus het was een redelijk Amsterdams gebeuren, die hele rampenbestrijding. En wat we natuurlijk wel deden, was regelmatig vanuit het beleid de relevante ministeries informeren. Maar ze bemoeiden zich er niet echt mee.
En Bernard, waarom zeg je nu is het anders?
Maar ja, ik zal het netjes zeggen, maar kijk, dan kan wel een komma verkeerd ergens staan of een parlementariër of er staat iets in de krant en je wordt onmiddellijk gegild om extra dingen via kamervragen en zo. Men bemoeit zich vanuit de kamer op een detailniveau. Dan denk ik, ga in vredesnaam besturen en laat ik noem dat dan toch de infanteristen, of dat nou politie is, zorg, onderwijs, wat dan ook maar. Maar dat is een Achilleshiel op het ogenblik in mijn denken. Laat uitvoeringsdiensten hun eigen verantwoordelijkheid nemen en blijf op grote lijnen zitten. En laat je vooral niet gek maken door de media die iets opschrijft op basis waarvan je vindt dat je de minister onder druk moet zetten. Die vervolgens op zijn beurt weer aanleiding heeft om dingen te gaan vragen. Dus ik vind dat, we zitten in een soort... We zitten vast in een systeem wat we zouden moeten willen loslaten. En toen ontdekte ik dat trouwens voor het eerst welke belang de media, of beter gezegd welke druk de media op bestuurders kan leggen, waardoor men iets moet doen wat men eigenlijk liever nog niet heeft. Voorbeeld, een cijfer geven van het aantal doden, terwijl je helemaal niet weet hoe het zit.
En ruwe schattingen doen ons vrezen dat er meer dan 250 mensen worden vermist.
En daar heb je Van Tijn op aangesproken.
Nou ja, dat is natuurlijk
altijd... Of aangesproken, maar...
Ik wou het zeggen, dat is een burgemeester, spreek je niet aan. Die neem je vriendelijk apart. Zeg, burgemeester, mag ik u maar proberen te duiden?
Wanneer heb je dat gedaan? Want jij was...
Nee, dat komt op de dag na. Okay. Ik natuurlijk, kijk, toen ik na een hele korte nacht natuurlijk weer om, ja, ik heb geen idee, om 4 uur mijn bed uit ben gegaan om naar het hoofdbureau in eerste instantie, omdat daar een organisatie moest worden vastgezet, omdat de oorzaak van de ramp moest onderzocht worden. We wisten dat er geborgen moest gaan worden. We wisten dat er mensen geïdentificeerd zouden moeten worden. We wisten ook dat er lijsten zouden moeten komen van mensen die, nou ja, het slachtoffer waren. Dus, en ik was kwaliteiten qua, omdat ik chef van de centrale recherche was, degene die dat ook moest doen. Dus puur toeval dat ik en de ene avond piket had en de andere dag met die verantwoordelijkheid. Nou, en heel snel wisten wij dat we Kruidberg en Groeneveen, dat het om minder appartementen ging dan men feitelijk dacht. Er waren er 35 waren er weliswaar vernield. Er waren er iets meer dan 40 waren er totaal uitgebrand. Er zijn er 230 totaal vernield. Hè. Die flats zijn natuurlijk ook helemaal afgebroken. Maar wij hebben zitten tellen. En toen dachten we, kan niet waar zijn. Kunnen er nooit 200 zijn geweest. Of er moeten wel hele grote feesten in de kelder zijn geweest. En toen heb ik al tellend met een aantal regisseurs de burgemeester gezegd, volgens mij zitten we in de media met een cijfer wat veel te hoog is. Ik geloof ook wel dat ik in die tijd van Tijn heb kunnen overtuigen van het feit dat het ook zo was.
Ja.
En wat werd er toen, Rink?
Nou, toen is er, voor zover ik me ga, niet meer onmiddellijk een getal genoemd. Ja. Wat natuurlijk een grote dark number in het geheel was, dat was dat we er wel met z'n allen rekening mee hielden dat er heel veel illegale mensen in die flats verbleven. Het was wel algemeen bekend dat veel illegale woonden in Amsterdam-Zuidoost.
Overschink, want kijk, destijds dat jaar notabene had Erik Nortel naar buiten gebracht. Die zei dat er 10.000 Ghanezen in de Bijlmer, illegale Ghanezen in de Bijlmer. Nou, dat als je dat niet met cijfers kon onderbouwen, het huis was te klein, dat kon die dus niet zeggen.
Ja,
en toen moest men wel toegeven dat er toch wel vrees was.
Nou ja, dus in elk geval, er was wel heel erg veel onduidelijkheid van, als je alleen maar afgaat op wie staan er in de officiële bevolkingsregister ingeschreven op die getroffen flats, we gingen er wel vanuit, daar moet je toch een factor bovenop leggen. Gelet op.
Het kostte wat moeite, maar jullie hebben het erop gelegd.
Dat moesten, okay. Dus daar hield iedereen wel rekening mee. En dat was ook de reden dat er al heel snel werd gezegd, laten we dan zorgen dat iedereen die getroffen is, of in het rampgebied was, dat ook al is die illegaal, dat die zich toch meldt. En dat doen ze alleen maar als ze de zekerheid krijgen dat ze niet vervolgens onmiddellijk worden naar de vreemdelingendienst worden overgeleverd.
Oké, okay, maar dan zitten we nog weer na 4 oktober. En ik wil nog heel even terug, Bernard. Maar jij zei, om middernacht ben ik samen met de boekhorst over dat terrein gelopen.
Ja.
Wat staat op je netvlies gebrand van die wandeltocht?
Ik probeer het te beschrijven. Hè. Er valt een vliegtuig van 80 meter met 100.000 kilo aan vracht is naar beneden gevallen op een flat, verpletterd 9 verdiepingen. Dus je hebt 9 verdiepingen zijn als het ware in elkaar gedrukt. En waar je in keek was een enorm, dat waren twee flats die aan elkaar gebouwd waren, Kruidberg, Groeneveen. Dat was een enorm gat. En het was een soort, bij wijze van spreken kon je er doorheen vliegen ineens. Hè? Want ineens waren al die appartementen weg. Dus dat is een, het is een heel macaber, donker gezicht. En je hoorde nog steeds mensen gillen. Je hoorde nog steeds die sirenes op een of andere manier. Hè. Dat zit ook in je systeem. En voor de rest waren het rokende puinhopen. Rokende puinhopen van beton en huisvuil en kleding.
Het was donker. Was het inmiddels aangelicht of niet?
Nee, het was hartstikke donker. Dus je loopt ook in een, noem het een soort raar woud van beton heb ik gelopen. Ja, het klinkt een beetje raar, maar als je nu de beelden ziet in Oekraïne. Toevallig dat ik vanochtend weer die beelden zag van Mariupol. Mm-hmm. Zo zag het eruit. Mensen daar beelden bij, denk ik.
En Rink, wat is jou van die eerste avond bijgebleven, met name?
Nou, dat is natuurlijk veel minder indringend dan de ervaring van Bernard. Wat wij zagen waren natuurlijk de livebeelden op die camera-schermen die in het beleidscentrum hingen.
En dat is ook weer later, denk ik. Niet de eerste avond nog, denk ik. Of wel, Rink? Was dat toen al?
Ja, we hadden wel. Het zat wel zo in elkaar dat heel snel aangeschakeld werd. Ja, dat kon je natuurlijk wel zien. Dat was natuurlijk een mega ding. Maar kijk, als je in zo'n beleidsruimte zit, dan je ruikt het niet. Je ervaart dat toch veel klinischer dan wanneer je in het veld bent.
Ja.
Voor ons was het vooral van hoe gaan we dit, wat gaan we doen? Hoe zorgen we dat de boel goed bestreden wordt? Hoe zorgen we, wat ik al vertelde, hè, dat want in no time was ook de internationale media stond daar. Dus dat het echt wel een gigantisch ding was waar we eigenlijk helemaal geen ervaring mee hadden.
Amsterdam heeft van alles meegemaakt, maar was dit...
Nee, dit hadden wij nog niet...
Dit was voor het eerst.
Wij waren verantwoordelijk als organisatie voor de rampenbestrijding. En we hadden dus dat beleidscentrum daar ook helemaal voor ontwikkeld. Maar eigenlijk hadden we allemaal zoiets, dit gaat toch nooit gebeuren. Dit is iets, dat gebeurt gewoon niet.
Nee.
En dan gebeurt het dus plotseling wel. En dan... En wat ik wel heel bijzonder heb gevonden, dat gevoel kwam eigenlijk al heel snel, ook die eerste avond, in dat beleidscentrum van, we gaan dit met elkaar doen. Die hele ruimte leende zich er ook wel voor, dat daar een soort...
Intimiteit ontstond.
Intimiteit en een soort gemeenschappelijk gevoel van, we lossen dit, we gaan dit gewoon oppakken.
Ja.
En dat heb ik wel vrij uniek gevonden. Dat heb ik eigenlijk, en dat is een van de bronnen altijd geweest voor... zo kan een overheid ook werken.
Kan ik één overheid? Nee, maar het is ook
je maakt dan ook, ben je één overheid.
Ik zei net, je maakt vrienden voor het leven. Kijk, Rienk heb ik toen voor het eerst getroffen. En het is nooit meer weggegaan. Grappig, hè? Dat is...
We hadden elkaar al eens eerder getroffen. Zien,
maar niet in deze hoedanigheid.
Nee, niet in deze hoedanigheid.
En jij wilde zeggen, ik heb dat daarna nooit meer meegemaakt. Op die wijze.
Wij zijn toen één overheid begonnen en een van de grote voorbeelden van waarom beginnen we nou één overheid was, het kan dus ook anders, want dat hebben we aan de lijf ondervonden.
Eén overheid is een initiatief van jou en Bernard en anderen om samen te werken.
Ja.
Daar gaan we verderop nog over praten. Want we gaan nu naar 5 oktober, eindelijk. Maar hoe laat ben jij die avond naar huis gegaan?
Nou, ik geloof dat ik pas om 6 of 7 's morgens naar huis ging. En dan 2 uur naar bed en dan zat je er weer.
En Bernard was alweer wakker, want die was alweer onderweg.
Ja.
Want jij was verantwoordelijk de eerste weken voor deze ramp. Wat waren de belangrijkste prioriteiten?
Nou ja, die schetste ik daarnet. Het moest een justitieel onderzoek gestart worden, want het was een LL toestel, let op. Was er sprake geweest van een aanslag? De meest wilde verhalen dat mensen gezien hadden dat er een raket afgeschoten was op een vliegtuig. Hoe dan ook, het moet onderzocht worden. Vervolgens wist je ook dat die 9 verdiepingen, die moesten afgegraven worden. Dat klinkt een beetje raar en grof als ik het zo formuleer. Met de wetenschap dat we daartussenin zoveel stoffelijke overschotten zouden vinden. Dus de berging moest vorm worden gegeven. En in hangar 11 op Schiphol, dat weet ik nog goed, daar werden allerlei sectietafelen, werd helemaal ingericht om daar sectie te verrichten op de slachtoffers die we, ik kan het niet anders dan beeldend verwoorden, in delen binnenkwamen. Alles moest daar gerubriceerd worden. Er stonden enorme rekken met hele kleine doosjes. Alles wat gevonden werd, wat terug te brengen was op een slachtoffer, dat moest er gevonden worden. Nogmaals, op dat moment wisten we zeker al wel dat er veel illegalen bij zouden zijn. Mensen die illegaal in Nederland waren. Dus de identificatie zou dat niet vereenvoudigen. Dat was natuurlijk wel een... En we wisten al heel snel dat er druk zou komen op hoeveel mensen zijn geïdentificeerd. Om hoeveel vermisten gaat het feitelijk. Dus dan zijn we aan de slag gegaan met het creëren. Ik weet nog wel dat we ook in het politiebureau Vlierbos Dreef een callcenter hebben ingericht. Peter Holler heeft dat nog vormgegeven, weet ik nog. Waar mensen naartoe konden bellen om iemand als vermist op te geven. Want... wij wisten al heel snel dat we natuurlijk niet gebruik konden maken van de informatie die de gemeente op dat moment had om daarna een lijstje weg te geven. Nou, deze mensen moeten hier gewoond hebben.
Nou, die vermissingenlijst, daar is een hele hoop gedoe over gekomen. Maar waar zat jij die weken? Waar zat je fysiek?
Ik zat fysiek eigenlijk overal. Dus dat varieerde van... van de berg zelf die afgegraven moest worden, de hangar. Ik moest 's ochtends natuurlijk altijd in het beleidscentrum zijn, 's middags ook, om een toelichting te geven op de cijfers. Hoeveel mensen hadden we getraceerd. Hoeveel mensen hadden we geïdentificeerd? Hoeveel mensen waren er vermist? Dus daar maakten we gewoon schema's van waar ik toelichting gaf. Dat gaf ook wel een beetje ruis, omdat ik weet nog wel, de brandweercommandant eigenlijk vond dat hij erover moest gaan. Maar goed, ik kreeg de vloer in die zin van Tijn om dat te duiden, 2 keer per dag. Ik ging natuurlijk naar de regisseurs. We hebben een enorme club mannen en vrouwen vrijgemaakt die aan de slag moesten met van uiteindelijk hadden we een lijst van 1588 vermisten. Al die mensen moesten dus gevonden worden. Ik weet nog wel dat Jelle Kuiper, mijn toenmalige baas, die zei, volgens mij is dit niet meer verantwoord. Dus de eerste keer in mijn leven dat ik gereden werd. Want je sliep natuurlijk maar 3 of 4 uur per nacht als je dat al haalde. En je moest. Hij stuurde op een gegeven moment de bos bloemen naar Tess thuis. En zei, hij houdt nog wel van je, maar heeft even geen tijd om het te laten blijken. Weet je wel, dat deed Jelle dan wel. En vervolgens werd je gelukkig gereden, omdat je de hele dag op meerdere plekken, omdat je meerdere verantwoordelijkheden had. En ik bij al die mensen tegelijkertijd ook wilde zijn.
Dit was deel 7 van Blauwgeboren met Bernard Welte en Rienk Hof over de Bijlmerramp. In de volgende aflevering praat Marijke met Bernard en Rienk voor de laatste keer over de Bijlmerramp. Over de druk van toenmalig burgemeester Van Tijn om sneller te bergen versus zorgvuldig sporenonderzoek. Over de lijst met vermisten die kleiner moest worden. En de kracht van een overheid in crisissituaties.
Normaal gesproken denk ik dat bij de overheid 40-50% van de tijd bezig bent om elkaar het leven zuur te maken.
Deze podcast werd samengesteld en gepresenteerd door Marijke de Jager. Montage Mano Barthe en redactie en eindregie door Gerrit de Jager.